Heel goed. Hartelijk welkom allemaal op deze zondagmiddag. Ik geloof dat het de tweede zondagmiddag is van het nieuwe jaar. Het lijkt me verstandiger om het op de tweede zondagmiddag te doen dan de eerste. Deze bijeenkomst. Ik ga proberen de lezing op te nemen en waarschijnlijk komt die op een of andere manier ook beschikbaar. Er liggen daar formulieren en ik vermoed dat daar ook op staat dat je dat audiobestand kunt aanvragen. Of anders krijg je bericht dat het op de website komt of iets dergelijks. Mocht je dat willen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag iets interessants voorbij komt. Of je denkt, nou, dat is goed dat die en die dat ook nog eens hoort. Of voor mezelf nog een keer doen. Nou, in ieder geval is het heel fijn dat je hier bent. Want dat getuigt in ieder geval van een paar dingen. Dat is in de eerste plaats... kijk, want dit gaat... De titel is ongeveer van hoe gebruik je je invloed om zeg maar, een goed jaar te krijgen. Dus een van de eerste dingen daarbij is dus dat je jezelf een goed jaar wenst. Anders zou je er niet gezeten hebben. En het tweede is dat je daar toch bereid bent om een zondagmiddag af te reizen naar Zeist en daar iets over te horen. Want het is natuurlijk een goed jaar, dat is op bepaalde manier natuurlijk heel erg persoonlijk. Dus dat is ook voor iedereen anders. Maar desalniettemin valt er ook in zijn algemeenheid wel iets over te zeggen, denk ik. Dus vandaar dat ik het plan had opgevat om dit te organiseren en, laten we zeggen, vooral ook te stimuleren dat je daar zelf over gaat nadenken. Maar dus een van de een van de dingen is natuurlijk, eigenlijk hebben we twee hoofdcategorieën van invloed. Dat is zeg maar een categorie invloed die in deze kringen heel vaak aan de orde is. En dat is, je hebt de invloed van overgave. Je hebt de invloed van loslaten. Je hebt de invloed van, noem het maar, opgeven. En ga zo maar door. Dat is een belangrijke categorie. Ik denk dan dat waarschijnlijk wel iedereen snapt waar ik het over heb. Zo ongeveer. Dus wij hebben het vermogen ook om niet te doen. Dankzij het vermogen om niet te doen, hebben we ook het vermogen om wel te doen. Namelijk dat te doen, wat om een of andere reden belangrijker voor ons lijkt te zijn, dan wat we dan laten. Dus over beide categorieën zullen we het vanmiddag hebben. En kunnen we het vanmiddag hebben? Ik wil het vanmiddag ook vooral hebben over de dingen die bij jullie leven. Dus daar zal ik straks ook iets voor doen. We gaan anders dan in mijn andere lezingen gaan we vandaag ook een oefening doen. Althans, dat is in ieder geval mijn voorstel. Ik bedoel, ik ben nooit tot iets verplicht. Dus je kunt ook gewoon rustig eens meekijken hoe de rest dat zit te doen. Maar omdat ik denk dat het heel erg helpt. Als een soort voorbereiding om daarna vragen te kunnen stellen en dan probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te gaan reageren op vragen. En wat ik eigenlijk ook fijn zou vinden, want ik heb ook een flip over klaar gezet, dat ik een aantal praktische dingen zou kunnen noteren. Dus dat het aan de ene kant, laten we zeggen, zeg maar de twee kenmerken van dit centrum mee, dus dat het aan de ene kant best diepzinnig en fundamenteel is, maar aan de andere kant ook behoorlijk praktisch. Dus die combinatie zou ik hopen te kunnen bereikstellen vanmiddag. Oké, dat eventjes ook iets over de opzet. dan wil ik eigenlijk beginnen met de allerbelangrijkste factor, wat mij betreft, die er is voor je geluk. En qua invloed op je geluk, ook is het ook tegelijkertijd weer een beetje, op een bepaalde manier een beetje vaag, maar ik zal dat ook concreet proberen te maken. De belangrijkste factor voor je geluk is eigenlijk dat je jezelf het beste gunt. En daar serieus werk van maakt. Dat is ook meteen mijn belangrijkste doelstelling vanmiddag met jullie. Om jullie te stimuleren en te motiveren om werkelijk werk te maken van je geluk. En ik hoop dat een beetje aan te geven hoe je dat doet. Mensen, hoe je dat bent, denk dat je dat doet. Je moet het vooral op jouw eigen manier doen, maar ik kan alleen maar vertellen hoe die ding helpt. En een belangrijk onderdeel daarvan, wat mij betreft, is de relatie met jezelf. En dus de relatie met jezelf minstens zo belangrijk maakt als de relatie met ieder ander in je leven. Ik zeg niet dus, je moet je afkeren van ieder ander in je leven, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg dat je de relatie met jezelf minstens zo belangrijk, omdat wij heel vaak geneigd zijn om meer aandacht te besteden aan anderen, aan relaties met anderen, dan de relatie met onszelf. Dus, en zoals iedereen weet, als je een goede vriend of vriendin hebt, of een partner, of kinderen, dan betekent het in de eerste plaats dat je tijd besteedt aan die relatie. Dat is ook psychologisch heel vaak bewezen. Dus de kwaliteit van relatie, van welke relatie dan ook, hangt samen zeg maar, met gewoon simpelweg ook de factor tijd die je eraan besteedt. Dan kun je dat natuurlijk nog op verschillende manieren doen, die tijd besteden, maar toch eventjes de factor tijd is cruciaal. Het is een wonderlijk ding, want het kan ook nog op een bepaalde manier te veel zijn. Daar gaan we het dan nu maar niet over hebben, want dat is het grootste probleem in het algemeen, dat we er te weinig tijd aan besteden. En aan de relatie met jezelf kun je wat mij betreft eigenlijk nooit te veel tijd besteden. Tenzij je een soort navelstaren wordt en je de rest van de wereld vergeet. En helemaal niet meer geïnteresseerd raakt in de tijd. Dus dat betekent dat er eigenlijk dat je in de eerste plaats zicht moet krijgen over hoe zit nou die relatie met mijzelf in elkaar. Hoe ben ik eigenlijk gewend met mijzelf om te gaan? En de eerste vraag is, besteed ik daar überhaupt tijd aan? En dan bedoel ik ook kwaliteitstijd aan. Nou, er zijn allerlei vormen waarin je dat kunt doen. Daar zal ik ook een aantal dingen over zeggen vanmiddag. Dus het eerste is dat je überhaupt tijd met jezelf doorbrengt, helemaal alleen. Is mijn suggestie. Ik ben vrij mens. Dus is tijd doorbrengen met je, puur met jezelf. Jezelf, ik noem het nu maar even, opsluiten met jezelf. En dus in die tijd je afstemmen op jezelf, je bezinnen op jezelf, et cetera, et cetera. Dus wat zo belangrijk is, is zeg maar een dialoog tot stand brengen met jezelf. Eigenlijk heel erg vergelijkbaar zoals je een dialoog met een ander tot stand brengt. In het gunstige geval doe je dat ook met je kinderen. Of met je partner. Of ga zo door. En onderzoek je de kwaliteit van die dialoog. Dus in die tijd gaat het heel erg over dat je jezelf eigenlijk afvraagt wat dat zelf te vertellen heeft. Hoe dat zelf zich voelt, et cetera, et cetera, et cetera. En dus dat die dialoog belangrijk daarbij en behulp. behulpzaam daarbij. Het is in de eerste plaats een verbale dialoog. Dat zou je zelfreflectie kunnen noemen. Zelfreflectie is eigenlijk een top-down benadering. Dus in de zin van zelfreflectie gaat eigenlijk over nadenken over jezelf. Maar dat betekent wel, het is eigenlijk ook bottom-up in de zin van dat je dat zelf de kans geeft om woorden te krijgen. Bijvoorbeeld stel je dat je de laatste tijd een beetje akelig voelt, zal ik maar zeggen. Er is dus een zelf wat zich akelig voelt, wat zich meestal lichamelijk manifesteert. En er is dus een ander zelf dat kan vaststellen, dat daarnaar kan gaan kijken, dat daarin geïnteresseerd kan zijn. Dat is een zelf wat dus de mogelijkheid heeft om dat te doen of om dat niet te doen. Heb je, dat is het vrije deel van jou. Ik zal maar zeggen, dat is de definitie, een belangrijk aspect van de definitie van een trekkelijk geestelijk gezond mens. Dus want als je dat bijvoorbeeld helemaal niet hebt, dan kun je ook geen boek lezen. Dan snap je, als je een boek bent, na 1 minuut ben je weer vertrokken. Of je kunt geen, je kunt je belastingaangifte niet invullen, want dat vraagt gewoon concentratie. Dus dan, laat me zeggen, als dat niet kan, dan heb je geen beschikking over een vrije geest. Dus wat belangrijk is, is dus dat je dus jouw aandacht richt op jezelf. En dat kan dus op een vrij, wat ik net beschreef, op een vrij cognitieve manier. Dat heet zelfreflectie. Dan heb je eigenlijk nog een tussenvorm. Dat wordt meestal genoemd contemplatie. Dat, ik weet niet of jullie dat woord kennen. Maar je had bijvoorbeeld, vroeger werden in de kloosters en zo, had je ook de contemplatieve orde. Vroeger, dus nog steeds trouwens, iets minder dan vroeger. Contempleren is een soort mijmeren. Dat vind ik eigenlijk het beste vertaling daarvan. Dat zul je niet in het woordenboek vinden. Maar dat is een soort meeresoneren. Zoals je ook kunt mijmeren met een partner of een vriend. Een soort meeresoneren met die ander. Over wat je voelt, et cetera. Dat is iets anders dan expliciet nadenken. En meer expliciet, dat is reflecteren. Expliciet bezig ben en dan ook dat opschrijven. Dat definieer ik dan even als reflecteren. Een nog weer iets hogere vorm. Dat zijn overigens ook termen die ze heel veel in het boeddhisme gebruiken. Is studeren. Studeren is eigenlijk lezen op dit soort gebieden. Ja, wat ik ook iedereen gewoon heel erg kan aanraden. En dat is ook iets wat natuurlijk heel waardevol is. En boeddhisme praat dan natuurlijk vooral over wat dan heet de dharma, dus de boodschap van de Boeddha, de leer over het boeddhisme, et cetera, et cetera. Maar er zijn gelukkig tegenwoordig. Het boeddhisme wordt al gauw ingewikkeld, zal ik maar zeggen. Zeker als je letterlijk de Boeddha gaat lezen. Is ook bijna niet te koop trouwens, grappig genoeg. Maar er is gewoon even literatuur. Iedereen weet dat gewoon. Dus, als we het weer even heel praktisch houden, op dat laatste punt. Zet op je lijstje, en eigenlijk moet ik dat, ik ga het nog even proberen om te schrijven, dan ga ik het op die flip boven, dan kun je misschien nog fotograferen, dan heb je het mee in huis. Dus, zet op je lijstje. Denk goed na of je wel of niet gaat lezen het komende jaar en wat je gaat lezen. En lezen kun je ook denken aan films, wat hebben we allemaal niet, theater misschien. En dat wat inspireert op een of andere manier. En dan zitten wij eigenlijk alweer in nog een categorie, inspireert dan denk ik bijvoorbeeld ook aan. Voor sommige mensen betekent dat musea, muziek luisteren, et cetera, et cetera. En dan gaat het weer heel erg over de vraag, wat is goed voor je ziel? Waar wordt jou, ja, wat is helend, genezend voor je ziel? Ga je wandelen in de natuur, et cetera, et cetera. Dus laat ik dan maar meteen op dit moment erbij zeggen. Ik ben eigenlijk nog steeds met een inleiding bezig naar iets toe. Laat ik er dan ook voor dit moment bij zeggen. Kijk, wat ik in mijn werk zoveel meemaak is, kijk, voor de meeste van jullie is het denk ik gewoon heel erg bekend. Laten we zeggen, in alle bedrijven in Nederland, die een beetje bedrijf zijn, die maken jaarplannen. En marge bijvoorbeeld zeker in de verkoop of dat soort onderdelen, maar ook de personeelsafdeling of welke afdeling ook. En die maken plannen. En je bent ook in een beetje bedrijf waar je werkt, wordt er van jou gevraagd om een opleidingsplan te maken, et cetera, et cetera, et cetera. En word je daarin gestimuleerd. En als het een beetje mee zit, krijg je er ook nog wat budget voor. Dus wat ik heel veel meemaak in mijn werk, is mensen die bijvoorbeeld projectmanager zijn. Nou, als je projectmanager bent, dan doe je bijna niet anders dan plannen. En als het een beetje mee zit, ook nog realiseer je wat er in die planning staat. Maar soms, weet je wel, in verband met het budget en weet ik wat allemaal meer. Kijk, het belangrijkste wat ik daar weer in wil zeggen is, we zijn zo niet gewend voor onszelf, puur voor onszelf, een plan te maken. Dus met andere woorden, wat ik hoop is dat ik jullie kan motiveren om echt een plan te maken voor jezelf. En dat ook echt op te schrijven. En er data bij te zetten. Targets. Dus, want het helpt werkelijk om te investeren in nadenken over jezelf en dingen opschrijven. Het is zo wonderlijk. Kijk, want je bent toch zelf de belangrijkste van één leven. Als het een beetje mee zit. Begrijp je? Dus in ieder geval heb je zelf de meeste invloed op je geluk. We weten allemaal natuurlijk, als je dat allemaal van anderen afhankelijk maakt, dan kom je van een koude kermis terecht. Dus, probeer bijvoorbeeld in dat plan ook daar te nemen, ja, op dat gebied wat ik net noemde. Dus ik kwam zelf dus op die dingen als musea, muziek, et cetera, et cetera. Evalueer wat je het afgelopen jaar hebt gedaan en kijk wat je het komende jaar dan op dat gebied zou willen doen. En eigenlijk werk ervan te maken op een of andere manier om uit te zoeken wat goed is voor jou. Dus die uitzoektijd, zal ik dan maar zeggen. Kijk, want de bedrijven die willen echt meestal geld verdienen en dus efficiënt bezig zijn. Die gaan echt niet die planningstijd en zo nemen als ze niet zeker wisten. En dat weten ze al een paar jaar hoor. Dat is, ik bedoel, minstens 50 jaar is dat vrij gebruikelijk in bedrijven. En waarschijnlijk, in zekere zin, zo oud als de mensen. Dus wat we alleen heel vaak vergeten is. Dat is soms zo. Het is net zo goed als iets. Een ander. Nou, daar ga ik straks nog mee. Dus een persoonlijk plan 2015. Ik hoop dat ik je daartoe kan motiveren. Dus ik ben eigenlijk nog bezig met het onderdeel de relatie met jezelf. En daar had ik het over reflecteren. Had ik het over contempleren. Had ik het over studeren. En dan kreeg ik die draad naar musea en dat soort zaken. Dus dat gaat het meer om, en de natuur gaat meer om activiteiten die naast studeren, reflecteren, et cetera, zinvol zijn voor jezelf en inspirerend. Kijk, in het boeddhisme beginnen ze dus met dat studeren, reflecteren, contempleren, en de laatste stap is daar mediteren. Mediteren kun je het beste, als in wat nu bij mij opkomt, zeg maar zien als dat je jezelf helemaal opsluit met jezelf. En voelend probeert in contact te zijn met je lichaam. Ik ben heel erg voorstander van lichaamsgerichte meditatie. Dus dat is een tikkeltje anders dan wat gebruikelijk is in het boeddhisme, hindoeïsme. Het sluit dan het meest aan bij yoga of zo, dus de hindoeïstische benadering. Maar in dit geval dan gewoon zittend op je stoel of op je kussen of hoe je dat ook doet, in stilte, in rust. Met yoga associëren we toch aan de eerste plaats met het doen van lichaamsoefening. Dus meditatie is eigenlijk de meest intieme vorm van omgang met jezelf. En van daaruit, laten we zeggen, dat heeft bijvoorbeeld, om je daar te proberen te motiveren, dat heeft enorm veel invloed op hoe je intieme omgang met een ander is. Maar ook met de natuur, of ook met muziek, of met alles in deze wereld. Want de kwaliteit van de relatie met, noem het maar even, de objecten, met dat wat er zich buiten je verbindt, wordt compleet bepaald door de relatie die je hebt met jezelf. Maar dan ook compleet. Dus dat is de reden waarom ik dat ook als eerste aan de orde wil stellen. En wat ik nu als volgende stap weer ga doen, is met jullie even te mediteren. Dus zeg maar een soort, jullie te laten proeven hoe je kunt omgaan met jezelf. Dus, en mijn voorstel is, zeker zo'n waarde om met open ogen meer, maar dan gaat het meer om de relatie met de objecten. Mijn voorstel is in dit geval om het ogen dicht te doen, omdat het de meest intieme vorm is met jezelf. Eerste een mantra leren, de meest simpele mantra van deze wereld. Een mantra is niks anders dan een zinnetje wat je regelmatig herhaalt. Nou, boeddhisme 100.000 keer. En deze mantra luidt: ik wil er nu even helemaal zijn voor mezelf en alles en iedereen loslaten. Ik wil er nu even helemaal zijn voor mezelf en alles en iedereen loslaten. En ik stel voor dat we dat op een rustige manier met z'n allemaal nazeggen. Als je er zin in hebt. Ik wil er nu even helemaal zijn voor mezelf en alles en iedereen loslaten. En voel wat er gebeurt. Dus stem je af op je. En bijvoorbeeld begin met je voeten te voelen. Dus voel de manier waarop jouw voeten deze vloerbedekking ervaren. Een ander geheim namelijk van meditatie is dat je in eerste instantie je aandacht richt op iets wat volstrekt oninteressant is. Vanuit je gewone bestaan. In dit geval je voeten. En de manier waarop ze de grond ervaren. Dus neem daar eens even de tijd voor. Die mantra zeggen. Ik wil er nu even helemaal zijn voor mezelf en alles en iedereen loslaten. En voel je voeten. Kijk of het lukt om met je aandacht bij je voeten te blijven en je enkels. Voel je bovenbenen en voel jezelf zitten op de stoel. En voel hoe hard of zacht die stoel zit. Hoe jouw billen, jouw zitbeentjes, die stoel ervaren. En kijk of je met je aandacht daar helemaal bij kunt zijn. Eventueel kunt observeren of er ook een oordeel ontstaat. Of dat je in staat bent om gewoon te voelen hoe het is. En voel van daaruit je onderrug. En als je ditzelfde thuis zou doen, dan zou je kunnen proberen het geleidelijk aan er meer tijd voor te nemen dan wat ik nu doe. En voel je schouders. Is als je je armen en je handen en je schouders benadert als de vleugels van je hart. Voelt je nek. En als dat bijvoorbeeld spanning is, kijk of je met je aandacht daar diep naar binnen kunt gaan. Dus precies op de plek kunt zijn waar het moeilijk is. Meditatie is er zijn voor jezelf en vooral voor daar in je lichaam. Voel je achterhoofd en je schedel. Kijk of dat lukt. Zo precies mogelijk je schedel kunt voelen. En voel je gezicht. Doen. Dus begin eens met je voorhoofd heel precies te voelen. En voel tegelijkertijd het effect daarvan, als je dat doet, als dat lukt. Dus voel heel precies je voorhoofd. En voel je ogen. En voel je wangen. Kijk of je heel precies je wangen kunt voelen. Kijk, als je dat probeert, dan moet je wel lief worden voor jezelf. Dat is wat ik probeer te bevorderen. En je voelt je lippen. Voelt je lippen als de lippen van je geliefde. In dit geval van je innerlijke geliefde. je zo gedetailleerd mogelijk je oren kunt voelen. Als de oren van je innerlijke geliefde. Kijk, als je met je aandacht bij je hoofd bent, als het hoofd van je innerlijke geliefde. Dus kijk of je maximaal lief kunt zijn voor dat hoofd. Even bij kunnen blijven. En voel hoe dat hoofd daarop reageert. En wat het effect is als je dat zelf in de vorm van een hoofd heel liefdevol benadert. Minnekoost. Voelt je keel en je hart. Je keel is zeg maar hangt samen met de ruimte die je aan je hart wil geven om jezelf woorden te geven. Zelf het vrije woord van je hart tot uitdrukking te brengen. En voel je liefde. En ga er eens vanuit dat je liefde bent, dat liefde je wezen is. Kunt herkennen dat je dat bent, dat je cellen daar vol van zitten, hoe minder je het van een ander hoeft te hebben. Voel je buik. Kijk hoe het is om heel lief te zijn voor je buik, je geslacht, je anus en je hele onderlichaam. Het zijn allemaal vormen waarlangs de essentie zich kan uiten. Eindeloos veel manieren. Voel dan je lichaam in zijn totaliteit. Van top tot teen. Van links tot rechts. En voel de ruimte om je heen. Dus laat de grenzen van je lichaam oplossen. je dus in jezelf, gewoon in stilte, als je het thuis doet en je bent in je eentje in een kamer, doe het hardop. Maar kijk wat er gebeurt als je in jezelf zegt, ik wil het komende jaar mijn best doen om meer intiem te worden met mezelf. Kijk wat er gebeurt. Kijk, dat is de beoefening van zelfcommitment. En dat zelf wordt er buitengewoon blij van als jij bereid bent tot zelfcommitment. Kijk wat er gebeurt als je het in jezelf zegt, iets in deze geest. Ik ben bereid het komende jaar me erop te richten meer intiem te worden met mezelf. Ik kan er zelf nog eindeloos in groeien. En volgens mij ieder mens. Kijk, laat je verrassen wat er gebeurt. Dit uitspreken naar jezelf, ja, dat heeft een magische kracht. Dus dat commitment aan jezelf uitspreken heeft een magische kracht. Zo belangrijk, lieve mensen, om jezelf te gaan zien als een kostbaar wezen. Je bent een kostbaar wezen. En hoe meer je afgestemd bent op die kostbaarheid, hoe meer dat als vanzelf tot uitdrukking komt naar buiten. Maar dat is eigenlijk niet eens het eerste waar het over gaat. Dus ik wil jullie nog een tweede mantra leren vanmiddag, voor het komende jaar. En die begint, staat uit twee delen, eigenlijk uit drie delen. En ik begin met het eerste deel. En het eerste deel is, ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. Laten we dat met z'n allen zeggen.
Ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering.
En dan het tweede deel is. Het tweede deel gaat over dus dat kostbare. Kijk, wij vertegenwoordigen iets buitengewoon kostbaars. En wat mij betreft is dat kostbare wat je eigenlijk bent. Maar goed, het is mijn werk natuurlijk. Het is waar ik 7 dagen in de week, 365 dagen in de week bezig ben. Maar wat mij betreft is dat echt het belangrijkste en het nuttigste om in te investeren. En de volgende zin gaat dus over de realisatie van dat kostbare. Dat betekent, realisatie betekent de bewustwording. Maar het gaat eigenlijk nog verder dan bewustwording. Het gaat er mee om dat je daarmee samenvalt. Dat het als vanzelfsprekend is. Dat het gewoon natuurlijk is. Dat het gewoon vanzelf is. Dat is realisatie. Dus dat je daar compleet mee samenvalt. Dus het tweede deel van de mantra is. Dus het eerste stukje was. Ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En het tweede deel is. En op de realisatie van het kostbare dat ik vertegenwoordig. Nou, dat is twee stukjes samen. Of laten we twee stukjes samen doen. Ik stem mij af. Daar beginnen we mee. Ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En op de realisatie van. van het kostbare dat ik vertegenwoordig. Dat is het tweede deel van de mantra. Dus blijf eens even stilstaan bij die realisatie dat het zo zou kunnen zijn dat jij fundamenteel kostbaar bent. Los van hoe je je gedraagt, los van wat je doet, los van de baan die je hebt, los van of je vader of moeder bent. Gewoon puur kostbaar. Op jouw geheel eigen manier. Er is maar één Jan, Piet of Klaas, of hoe je ook heet. En dat ben jij. En dat Jan zijn en Piet zijn, Paul, Frans, dat is kostbaar. Lisbeth. Juist in dat, dat is wat jou bijzonder maakt en jou kostbaar maakt. Uniek maakt. Waarom je partner ooit op je gevallen is. Waarom je kinderen eigenlijk van je houden. Dat ze soms ook haat om. Okay. En het laatste stukje van de mantra is, daar buig ik voor. Kijk, buigen voor jezelf is het beste wat je kunt doen. Buigen is een soort eerbied betonen aan jezelf. Je zult ouder zijn als de mensheid. Veel ouder dan de Boeddha of Jezus of Mohammed. Dus we beginnen nog een keer en dan met die mantra, zodat je hem weet. En dan eindigen met daar buig ik voor. En daar gaan we ook een buiging maken. En dan sluiten we daarmee de meditatie af. Ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En op de realisatie van het kostbare dat ik vertegenwoordig. Daar buig ik voor. En je buigt dus puur voor jouzelf. En op een gegeven moment ga je gewoon weer rustig met je hoofd omhoog en hou dan nog eventjes je ogen dicht, zodat je kunt voelen wat het voor effect heeft. Wat het heeft effect, vermoed ik, bij ieder mens. Kijken. Zijn er over dit stukje vragen? Ik denk eigenlijk wel dat het goed is. Dit is eigenlijk wat ik graag aan jullie mee wil geven. Ja, ik heb nog een heleboel meer in petto. Maar dit is even het eerste. En het zou handig zijn als dat helder is. Respectief als het zo gaat beschikbaar zijn om de vragen op te stellen. Nu zijn we er nog dichtbij. En als we er later zijn, dan is het wel weer anders. Ik zou vermoeden, en ik zie mensen wel meeknikken dan, dat dit mooi is om te doen. En dan zie ik diverse ja of niet. Dus, ik heb geprobeerd een beetje mee te geven wat zeg maar het potentieel is wat dat betreft. Heb je maar. Ik hoop dat dat overgekomen is. En ook dat helder is hoe belangrijk dit is. Laten we zeggen, als je het gevoel hebt, hier ben ik nog heel ver vandaan. Zet dan gewoon een punt op de horizon. Want je kunt jezelf niet dwingen tot liefde of zo. Weet je wel, dat gaat niet werken. Maar alleen al de optie dat dat mogelijk zou kunnen zijn. Om werkelijk vriendelijk voor jezelf te zijn. Dus met andere woorden, wat we net deden is. Had maar één doel, was vriendelijk zijn voor jou. Ik bedoel, het is niet de bedoeling om er verder. Om er geld aan te verdienen of zoiets. Weet je wel, om er verder veel mee op te schieten. Nee, dit gaat er alleen maar om. Eigenlijk op gericht dat je je goed gaat voelen. En dat gaat vooral goed zeg maar in je eentje. Je kunt dat ook heel goed met z'n tweeën overigens. Wanneer je dan overeens bent dat je daarmee bezig bent, min of meer. Dus, want dit is wel echt wel iets anders dan wat je meekrijgt in het klassieke meditatieonderricht. Zou ik zeggen, met alle respect daarvoor, want het is hartstikke goed. Want de essentie bij alle vormen van meditatie is dat je jezelf opsluit met jezelf. En dat is in ieder geval altijd goed. Goed, dan zou ik als tweede stap, zoals ik dat al had aangekondigd, ja, we hebben nu ook die mantra's en zo gedaan. En ja, wat ik weet uit de trainingen en zo, is dat mensen daar vaak heel erg blij mee zijn. Maar het is ook daar weer zo, kijk, dit zijn niet van niks mantra's. Ik bedoel, laten we zeggen, opa, mani padme hum, dat zeggen ze van niks honderdduizenden keren in Tibet en zo. Omdat het gewoon werkt als je het herhaalt. Het werkt voor die realisatie. Dat vraagt gewoon tijd en investering. Dat gaat niet zo makkelijk. Dus de zelfafwijzing is eigenlijk zo groot en zo gebruikelijk en hebben we zo niet in de gaten. Dus dat je heel veel een remedie moet toepassen en dat is wat we hier aan doen zijn. Goed, de volgende stap is dat we een oefening gaan doen vanmiddag. En dat is een repeterende vraagoefening. En dat is een repeterende vraagoefening, die bestaat uit drie vragen. En het bijzondere van een repeterende vraag is dat je vandaag in ieder geval 8 minuten lang, met de eerste 2 vragen, een bepaalde vraag gesteld krijgt. En daar reageer je gewoon op zoals je daar zin in hebt. Van mij maar, wat een rotvraag, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus je laat gewoon komen wat er komt. Dus wat er ook komt, het is altijd goed. Het gaat nooit, is nooit fout. En bijzondere, de mensen uit de opleiding kennen die vraag wel, die vorm van werk wel. Maar het bijzondere vandaag is dat we het antwoord van de ander herhalen. Dus als die ander dan zegt, wat een rotvraag, dan zeg je, oh, jij vindt het een rotvraag. Weet je wel? Zo, hè, dat is wat je iedere keer even herhaalt. Dus het is ook, laten we zeggen, het is eigenlijk niet de bedoeling dat je dan vervolgens een verhaal houdt, zoals ik dat nu doe. Maar gewoon kort antwoord geeft op die vraag. En dan zegt de persoon die de vraag stelt, dankjewel. Nadat hij dat herhaalt. Normaal zeggen we dan dankjewel, maar in dit geval gaan we herhalen. Ja, herhalen. En dan hoef je geen dankjewel te zeggen. Dus dan kun je gewoon opnieuw de vraag stellen. En dan doen we 8 minuten lang. Ik zal aangeven wanneer die 8 minuten omgaat. En dan doen we de tweede vraag. Op dezelfde manier. Dus zeg maar, A stelt 8 minuten lang de vraag aan B. En vervolgens stelt B diezelfde vraag 8 minuten lang aan A. Nou, je zult zien dat het snel om is.
Ja.
Je zult zien dat de tijd kort is. En dan als je voelt, goh, wat lang. Wat een lange rotvraag. Zeg gewoon wat. Dat is de tweede vraag. En de derde vraag doen we 3 minuten. Oké? En ik heb ze hier op papier. Goed mensen, ik heb hier nog een paar dingen opgeschreven waar we het al over gehad hebben. Dus mijn voorstel is dat je dus een geschreven persoonlijk plan maakt. En ik zou het heel fijn vinden als iedereen even komt zitten. Jan, gebruik je gezag.
Haal ze zo. Drijf ze hier natuurlijk.
Straks krijg je nog tijd om elkaar te spreken. Kijk, want het is ook belangrijk, het is een groot verschil of je, kijk, wat iedereen wel doet, denk ik, rond autonomie, is er een beetje over nadenken, of het is ja gewezen, dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar werkelijk opschrijven, wat voor jou belangrijk is. En de hoofdvraag is dus, in zo'n plan, wat gun ik mijzelf het komende jaar? Of in welke opzichten gun ik mezelf een beter jaar dan 2014? En dan gaat het natuurlijk vooral over de dingen waar je gewoon invloed op hebt. Als weet ik veel, misschien is er ziekte geweest in het leven, is er dood is geweest in het leven. Ja, je gunt jezelf natuurlijk dat het komende jaar niet zo is. Dat is ook al heel goed om jezelf dat te gunnen. Kijk, het gaat zo om die vriendelijkheid voor jezelf. Maar daar heb je natuurlijk niet veel invloed op. Dat is zeg maar de hoofdvraag. En dan misschien de beste vervolgvraag is ook, Wat is echt belangrijk? Ik kan er nu niet zoveel over zeggen, maar kijk, het is zo belangrijk eigenlijk dat je waardepatroon helder is. Omdat je handelen volgt automatisch dat waardepatroon. Dat heb je vaak zelf niet in de gaten. Maar dat wat echt belangrijk is voor jou, en wat ook waar is geworden in jou, dat heeft direct invloed op je handelen. Het is net zoiets als het omgekeerde. Als je de innerlijke overtuiging hebt, ik kan niks, ja, dan heeft dat invloed op de kwaliteit van je handelen. Begrijp je? Dus ook negatieve overtuigingen hebben heel veel invloed. Het werk wat wij hier doen, dat betekent bij heel veel mensen dat ze zicht krijgen op een negatieve overtuiging en dat dan geleidelijk los kunnen maken. En daardoor word je meer vrij mens. Dus zicht krijgen op je waardepatroon. En dan weer, laat ik er meteen nog bij zeggen, dan heb ik dat in ieder geval ook. Kijk, wat je net gedaan hebt, dat is wat ik noem, je hebt je innerlijke kompas geraadpleegd. En dus je bent gaan voelen, eigenlijk, ja, waar word ik bijvoorbeeld blij van? En als een beetje mee zit, ben je er ook blij van geworden. Dat is natuurlijk, je hebt je afgestemd op jezelf en je hebt ontdekt wat je jezelf gunt. Nou, dat doe je op basis van het innerlijke kompas. En die relatie met dat innerlijke kompas, die kan zich heel erg verdiepen. Die kan steeds zorgvuldiger worden. En dat innerlijke kompas is bijvoorbeeld, dat geeft aan of je het eten lekker vindt. En welke kleren je lekker vindt zitten. Of de douche functioneert op jouw manier. Etcetera, etcetera. Dat is allemaal jouw innerlijke kompas. Gehoorzaam worden op een bepaalde manier aan je innerlijke kompas is een heel belangrijk ding in het leven. Dus heel veel mensen hebben problematiek in de zin van dat ze juist rebelleren tegen hun eigen innerlijk kompas. Dat wat eigenlijk goed is voor hen. Dan gaat het niet goed met je. Dus dat is een heel belangrijk, dat wil ik nog even gezegd hebben. Verder heb ik, zal nog even herhalen. Kijken waar heb ik invloed op. Wat zou ik willen loslaten het komende jaar. Wat zou ik anders willen. En hier heb ik nog even wat ik vanmorgen ben, als het gaat over die relatieontwikkeling met jezelf, omdat dat zo centraal staat, daarom heb ik daar veel nadruk op gelegd. Het tijd alleen met jezelf. En dan, als je dan een plan maakt, maak het heel concreet. En die tijd in de week, dat moment in de week, wil ik gewoon alleen zijn. Ik heb het zelf zo geregeld dat ik tenminste iedere morgen een half uur heb, puur alleen met mezelf. En dat al 20, 30 jaar. Maar heb je dus, zeg maar, wat ik hier doe, heb ik voor een heel groot deel daar aan te danken, kan ik je rustig vertellen. Dus het gaat over de relatieontwikkeling met jezelf. Tijd alleen voor jezelf. Jezelf voelen, liefhebben. En jezelf voelend leren kennen. Voelend leren kennen wil zeggen, ja, hoe voel ik me nou eigenlijk? Begrijp je? Dus met andere woorden, je lichaam reageert als je verdrietig bent, of als je boos bent, of als je angstig bent, dat drukt zich uit in lichaamssensaties. En leren daarbij aanwezig te zijn, dat noemen wij zelfbegrijpen. Dat is het hoofddoel eigenlijk van het leven. Dat we leren iemand echt voor zichzelf te kunnen, dat iemand er voor zichzelf kan zijn. Dus waar die verdrietig is, of boos is, of angstig is, of wat die ook is, wat voor emotie dat ook is. Ja, dat die met zichzelf kan oplossen. En de emotie van vandaag is altijd gerelateerd aan de emotie van gisteren. Dus je werkt automatisch met je geschiedenis op die manier. En wordt zo een vrij mens. Ja, studie. En dan is vooral de vraag, ja, wat wil ik het lezen komend jaar? Wat vind ik nou echt interessant? Begrijp je, want ook je geest, en bij sommige mensen zeker, die wil graag aan zijn trekkenkaart komen. Ja, dus dat is ook een belangrijk ding en is ook, ja, kan heel inspirerend zijn. Studie, reflectie, contemplatie heb ik genoemd en meditatie. Dat is eigenlijk dus dat jezelf voelend leren kennen. En dan heb ik het gehad over de zorg voor je ziel. En dan gaat het over muziek, poëzie, natuur, schilderen, massage krijgen, geven, sauna. Ja, verzin het maar. Dat wat waar jij blij van bent. Bijvoorbeeld af en toe is, laten we zeggen, een mooi schilderijtje kopen voor jezelf. Ik verzin maar iets. Voor mij wel een bloemetje kopen voor jezelf. Dan heb je op die manier jezelf op een bepaalde manier eren. Zorgvuldig zijn. Jezelf. En niet wachten tot die ander dat nou eindelijk eens een keer doet. kun je wachten tot iemand zegt. En bovendien kun je die ander daarvan ontsluiten, zodat die daar niet ook. Goed, dan wil ik nog even heel snel proberen een heleboel vragen te beantwoorden. Wie wil er, dus dat delen laten wij even zitten, want volgens mij is het jullie goed. Dus wie heeft er een vraag? Als we niemand een vraag hebben, dan is het uitleggen. Ja, ja.
Wat je zegt over jezelf voelend leren kennen.
Ja.
Hè, door nou ja, te luisteren naar je emoties.
Ja.
Maar heel vaak zijn mensen ook bang voor hun emoties. Dus dat voelend leren kennen is best eng. En als je een keer overmand bent door emoties, heb je eerder de neiging om te vluchten dan dat je ernaar gaat luisteren.
Ja, goede vraag. Ja, de grote kunst is om in ieder geval in de eerste gewoon niet altijd bang te zijn voor jezelf. En dan kan je jezelf, met jezelf kan je niet zoveel overkomen, eigenlijk. Dus dat is in de eerste plaats. Dus met andere woorden, zeker als het gaat over angst en trouwens alle dingen in het leven, is het erg belangrijk om realistisch te worden. Dus, dus je gaat jezelf niet zo gauw wat aandoen of ga zo maar door. Dus in die zin hoef je daar niet zoveel zorgen over te maken. Maar kijk, dan is het eigenlijk het eerste. Als het gaat over. Zeg maar dat voelende bestaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld, voel je voeten. Voel je ledematen. Dus meestal is het zo dat angsten en zo, die zitten vooral in je romp. Eventueel in je hoofd, vaak ook in je hoofd. Maar bijvoorbeeld het soort van meditatie dat ik vandaag geïntroduceerd heb, en waarvan ik hoop dat jullie dat kunnen krijgen, dan kun je dat gewoon nog eens naluisteren. Dat is een behoorlijk veilige meditatie, wil ik dan maar even zeggen. Kijk, en dan ontstaat er ruimte, en vanuit die ruimte kun je dan bijvoorbeeld ook eens kijken van waar zijn mijn moeilijkheden? Waar zijn mijn moeilijkheden? Kijk, het komt er eigenlijk op neer dat als er zulke grote angsten zijn, of zulke grote boosheid, ja, dan zou ik je vooral een beetje hulp gunnen. Want dan kan dus een derde, of een tweede dus, doordat die daar met jou bij kan zijn, dan is het als het ware meer power om erbij te zijn. Dat is de functie van een goede begeleiding. Dus dat zou ik je dan ook heel erg adviseren. Ja. Andere vraag.
Sorry, begeleiding van wie?
Van een professional.
Van een professional.
Ja, dus dat je een professional erbij haalt. Kijk, het is gelukkig is de tijd. Er stond van de week nog in een tijdschrift bijvoorbeeld dat steeds meer, ik zal maar zeggen, leden van de raad, van bestuur en weet ik wat, zichzelf bekendmaken als dat ze zich ook laten coachen. Dus met andere woorden, het is zo belangrijk om je daar niet voor te schamen. Integendeel, want eigenlijk definieer je jezelf als ik kan groeien en ontwikkelen. Begrijp je? Iemand die zegt, maar ik hoef me niet laten coachen, want dan zeg je eigenlijk, het wordt toch nooit wat met mij. Weet je wel?
Ja.
Dus ik kan gelukkig nog steeds groeien. Ik ontdek tot mijn verbazing dat ik nog steeds groei en ontwikkel. Begrijp je? Doordat ik mijzelf laat begeleiden. Oké. Okay.
Ik heb wel een vraag over dat lezen, Chris.
Ja.
Waar ik juist de laatste tijd achter kom, is dat er in het lezen ook dwangmatigheid lijkt te zitten.
Oké. Okay.
Dat ik.
En waar ben je dan dwangmatig naar op zoek? Anders denk daar nog maar eens een tijdje over na. Kijk, het is wel heel erg handig, hè? Dat heeft ook met dat kompas te maken. En kompas is niet helemaal het meest ideale woord, maar voorlopig weet ik het beter. Kijk, je zou ook kunnen zeggen, al die verlangens komen ook uit een kompas. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik moet u even denken, want ik geef hier ook een coachopleiding. En er is iemand, ja, die is, ik kan maar zeggen, heel fanatiek. Dus die leest ook ontzettend veel en die heeft vooral ook geen baan. Dus die kan de hele dag met die coachopleiding bezig zijn. Maar ik heb haar bijvoorbeeld eens gevraagd, en dat is wel al iemand die al een paar jaar bezig is hier. Ik zeg, waar ben je nou eigenlijk nog op zoek? Heb je, want als je dus. Het wordt wel in het Engels backtracking genoemd. Dus als je terug gaat voelen, wat zijn nou eigenlijk mijn verlangens? Waar gaat het nou eigenlijk over? Dan kom je eigenlijk thuis.
Ja, maar dat was net met die oefening natuurlijk ook. Ik denk van alles, alles is er al. Wat is die dwangmatige drive nog steeds? Van wat is die.
Ja, maar kijk, het is wel zo. Kijk, ik moet ook wel voorzichtig zijn daarmee. Dus. Kijk, het leven, zal ik nu maar even zeggen, klinkt een beetje zweverig, maar het leven heeft een plan met ons. Kijk, je moet het zo zien, als je als, ik zal maar zeggen, als je beuk moet worden in het leven, dan word je een beukennootje en je komt ergens in de grond en als de omstandigheden et cetera goed zijn, dan word je als vanzelf die geweldige beuk. Heb je al beuken? Ik vind beuken geweldig. Ja. En welke boom is niet geweldig trouwens, maar ook een beuk is geweldig. Ja. Maar zeg maar, die beuk zelf hoeft er niks voor te doen. Die kan er ook niks voor doen, zover ik weet tenminste. volgens alle moderne wetenschappelijk onderzoek. Begrijp je? Dus maar het bijzondere van mensen is, laten we zeggen, dat het een hele weg is om die beuk te worden. En bijvoorbeeld om die beuk te worden, is die afstemming op dat innerlijke kompas, wat ik dan maar niet noem, dat innerlijke kompas, is super belangrijk. Namelijk oprecht en eerlijk en consequent dat kompas volgen. Tenminste, kijk, want dat kompas heeft ook een oppervlakkige laag. Ja, verzin is iets, je houdt van een of andere, van sommige domme dingen, een dom televisieprogramma, of weet ik wat, waar je van houdt, of van drank, of van. Maar er is ook een. Er zijn ook dingen die iets meer bevrediging geven. Laat ik maar even zo zeggen. Dus er zit een gelaagdheid in. En hoe dieper je komt, hoe bevredigender het leven wordt. Hoe vervullender het leven wordt. Hoe meer je dat kunt realiseren. En vaak is het zo. Dus het is erg belangrijk om te gaan onderzoeken waar je fanatiek in bent. Waar je fanatiek in bent, is meestal iets wat je. Is dat je bezig bent met een negatieve innerlijke overtuiging, ben je dan bezig te corrigeren. Dus als je de negatieve. Als je ergens. Zeg maar, je bent fanatiek, lief voor iedereen. Nou, dan gegarandeerd is er een innerlijke overtuiging. Ja, ik ben eigenlijk niet liefdevol. Of als je vreselijk fanatiek aan het lezen bent, dan kan het betekenen ook. Maar er zijn meerdere dingen dan. Dat je de innerlijke overtuiging, dat je dom bent. Etcetera. Respectievelijk meegekregen van huis uit. Ja, je mag alleen maar bestaan als je ook slim bent en alles weet, etcetera. Nou, dan heb je nog sommige mensen moeten vooral daar van alles van weten. En anderen moeten bijvoorbeeld alle kranten gelezen hebben in het weekend, dat ze precies weten hoe de politiek zit. En gaan ze maar door. Het zijn allerlei. Dus het is altijd interessant om te onderzoeken waar je fanatiek in bent. Maar, laten we zeggen, waar je fanatiek in bent, dan heeft het leven ook een plan met jou. Dus gooi nooit het kind met het badwater weg. Kunt u mij volgen? Dus het is goed om daar dieper te kijken. En dan, laat me zeggen, als je dus niet meer zo fanatiek wordt, dan kun je er ook meer van genieten. Van wat het ook is. Bijvoorbeeld lezen. Op bepaalde gebieden of ga zo maar dan. Dus zeg maar, ik zou maar zeggen, stel even dat iemand wil alles van natuurkunde weten. Ja, dan reken maar dat het ook de bedoeling van het leven is dat hij iets met die natuurkunde gaat doen. Dus dat het dan voor een deel natuurlijk ook een compensatie is. Op allerlei, en met het emotioneel, dat is natuurlijk ook zo. Maar beide is belangrijk om te zien.
Je hebt het over het kompas, maar kan je ook niet zeggen, ook naar aanleiding van het verhaal wat je vertelde over die beuk. Kijk, die beuk die blijft bij de kern. En wij drijven af van de kern. En
ja.
Wat ik je zo hoor zeggen, denk ik, van ja, kompas, het gaat er uiteindelijk om, denk ik, om weer terug te gaan naar de kern. En van daaruit
Je pas
te volgen.
Op een bepaalde manier is dat zo. Ja, nee, dat klopt. Op een bepaalde manier is dat zo. Alleen. Kijk, wat het bijvoorbeeld ook belangrijk is om te onderzoeken, is wat zijn je verleidingen? Dat is ook zo'n begrip uit de spirituele tradities, waardoor het vaak belast is. Maar het is wel, wat verleid je om niet te doen wat je echt wilt? Dat is bijvoorbeeld belangrijk om te onderzoeken. En daarmee kom je dichter bij wat echt belangrijk is. Dus er is nog wel heel veel over te zeggen, over hoe je daar eigenlijk komt. En dus. Wat ook belangrijk is, het leven gaat ook heel erg over de zuivering van je motivatie. En de verdieping van je motivatie. Ja, dus met andere woorden, dat je in contact komt met dat wat wezenlijk is. Voor jou. Ieder mens is anders. Nog een vraag. Als die er is.
Wat als je geen persoonlijk plan maakt?
Ja, we voel je vooral vrij. Voel je vooral vrij. Dus met andere woorden, ik reken je niet af.
Ja, het staat dus al bovenaan persoonlijk.
Maar ja, nou, dat is wat ik heel erg zou adviseren.
Ja, ja. En van waaruit dat advies van een persoonlijk plan?
Nou, om werk te maken van jezelf. Ik zal nog een aspect noemen waarvan ik denk dat het ook voor veel mensen belangrijk maakt. Wat een belangrijk onderdeel van dat plan is. Dus, kijk, dat is eigenlijk heel wonderlijk in deze wereld. Laat ik maar zeggen dat we als vanzelf aannemen dat je moet leren rekenen. Dat je als vanzelf aanneemt dat je aardrijkskunde moet leren. Dat je van mij wat boekhouden moet leren. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar het bijzondere is eigenlijk dat dat wat heel dichtbij ligt, dan vinden wij dat vanzelf moet gaan. Bijvoorbeeld het opvoeden van je kinderen. Dat moet eigenlijk vanzelf gaan. Een goede relatie ontwikkelen met jezelf. Dat moet eigenlijk vanzelf gaan. Een goede relatie ontwikkelen met je partner. Begrijp je? Dit is, we nemen eigenlijk allemaal aan, dat moet eigenlijk vanzelfsprekend goed gaan. Daar hoef je geen diploma's voor te hebben. Nee, klopt. Dus, en toch is het belangrijk wat mij betreft om daarbij stil te staan. Dus ik ben heel erg voorstander van ook een gezinsplan. Heel veel mensen hebben natuurlijk gewoon, wat ik kan maar even doen, een impliciet gezinsplan. Namelijk, hoe is de afgelopen vakantie met de kinderen bevallen? Wat is daar goed gegaan, wat is er niet goed, en hoe kunnen we het volgend jaar beter doen, zal ik maar zeggen. En natuurlijk denk je na, als de kind naar de middelbare school gaat, hoe je dat proces begeleidt, zal ik maar even zeggen. Begrijp je? Dat is, laten we zeggen, iedere ouder is er op een bepaalde manier wel mee bezig. Maar ik zou er zo voorstander van zijn dat we dat nog net een stapje gefundeerder doen met elkaar. En een belangrijk onderdeel is ook, wat mij betreft, van zo'n plan. Het partnerrelatieplan. Wat de meeste van jullie wel weten, geef ik heel veel lezing ook over relaties. Dus, en kijk, ook hier is het weer zo. Als je nagaat voor de meeste mensen hoe belangrijk eigenlijk je partner is en de relatie met je partner. En dan kijkt hoeveel investeren we erin om erover na te denken. Puur voor jezelf in eerste instantie. Om die relatie op een hoger plan te brengen. Dat staat vaak niet echt in de juiste verhouding. Vooral ook omdat het ongebruikelijk is. En het is natuurlijk ook intiem. Dus met andere woorden, de meeste mensen gaan niet onmiddellijk met iedereen erover hebben wat ze allemaal op dat gebied voor plannen hebben. Natuurlijk van seksualiteit bijvoorbeeld. Maar het wil nog wel eens gebeuren, weet ik uit mijn hoeveel relatiebegeleiding, dat bijvoorbeeld daar mensen behoeften hebben, wensen, etcetera, etcetera, in een relatie. Die heel erg belangrijk zijn voor je geluk. En we hebben op dat gebied meer invloed dan we denken. Ik zeg niet dat we daar de macht hebben, of zo, dat we dat gewoon even kunnen regelen. Dat zegt niet wat ik zeg, want het is best een hele kunst. Maar daarin investeren, bijvoorbeeld, over hoe je daar beter voor jezelf kunt zorgen, is volgens mij wel heel erg belangrijk. En stel dus dat je met je partner bijvoorbeeld een gedeeld plan hebt. Dat is een van de dingen die bijvoorbeeld in relatiebegeleiding buitengewoon belangrijk zijn, als dat lukt. Maar in het ergste geval, dus noods een plan om de relatie te beëindigen. Ook op een, weet je wel, helder, duidelijk, hoe je dat doet, et cetera, met alle praktische kanten erbij. Dat geeft heel veel rust. Dat is in het ergste geval. Maar er is nog gelukkig heel veel tussen. Dus zeg maar, en als je zo'n plan maakt, is mijn suggestie, Begin met de bijdrage die jij zou willen leveren aan de relatie. Begrijp je? Het is gewoon een van de redenen waarom dat vaak niet lukt, is omdat we natuurlijk als vanzelf zo werkt het nou eenmaal, dat we van allerlei wensen hebben aan die ander. Aan de bijdrage die die ander zou moeten leveren. Zo werkt het nou eenmaal bij ons. Maar goed, je weet wel zelf, als iemand met zo'n waslijst aan wensen bij jou komt, ja, dan word jij niet blij van. En dan is het nog fijn als het in termen van wensen wordt uitgedrukt, maar meestal... Ik wil wel eens voorkomen dat wij dat anders formuleren. Dat heeft veel te maken met ja, dat dat dan al frustratie is, et cetera, et cetera, et cetera. En teleurstelling is. En vooral ook over dat het vanzelf goed zou moeten gaan. Het zou vanzelf goed moeten gaan. Maar lieve mensen, het leven zit gewoon niet zo in elkaar dat het vanzelf goed gaat. In het algemeen. Hoe meer het vanzelf goed moet gaan, hoe minder het vanzelf goed zal gaan. Hoe meer we ons kunnen neerleggen bij het feit dat het niet vanzelf goed hoeft te gaan, bereid zijn om te investeren. Ik bedoel, en investeren niet hard werken, maar meer, ja, het is meer doorvoelen, aanwezig zijn bij. En dan dus onderzoeken, wat kan ik voor bijdrage leveren? Zoals je natuurlijk graag zou willen dat je partner dat onderzoekt. En stel dat je daar samen een deal over kunt hebben. Voor mij, wat is je partner, als die er vandaag niet bij is, maar die hoort dit, en wie weet, hoe heb je dan een soort kader waarvanuit je daar eens naar zou kunnen kijken. Van wat zou ik kunnen doen om de relatie meer te laten bloeien. Het is heel mooi eigenlijk om de relatie zeg maar als het ware te zien als een soort derde. Dus je hebt mannetje, vrouwtje, weet je? Maar meestal zijn het toch twee. Dat is wel het handig om het hier maar even zo vanuit te gaan. Mm-hmm. Begrijp je? En als die dus, laten we zeggen, en je hebt de relatie. En de relatie is natuurlijk, als we over kostbaar gesproken, hè, dat is sowieso iets kostbaars. Uiteindelijk, ik bedoel, je bent dankbaar. Hè, ergens voor het feit dat die relatie er is. Dus dat is iets heel, heel bijzonders, heel kostbaars. En dan gaat het erom, hoe kunnen we die relatie meer eren? En dan puur jij voor jezelf, niet wacht op die ander, maar puur voor jezelf. Wat zou ik kunnen doen dat ik die relatie meer kan eren? Dus dan is vanuit de veronderstelling, als ik dat nou doe, dan zal die ander misschien van daaruit wel meer bereid zijn om ook iets te doen. En dan vervolgens natuurlijk, wat zijn jouw wensen? Wat zijn jouw wensen aan de ander? En de grote kunst is om dat wel als een wens te formuleren. Ook dat is wat mij betreft heel belangrijk. Ja, zeg maar, je hebt je persoonlijke plan, maar je hebt je relatieplan en dan nog heel kort je werkplan. En je werkplan, dus, zeg maar, ik zal bijna zeggen, het zijn zo in het werkplan. Dus maar, laten we zeggen, het gaat natuurlijk niet zozeer over... Over de boekhouding en zo verder nog meer. Maar gaat over. Werken gaat met name over hoe wil jij je manifesteren in de wereld. Je zou bijna kunnen zeggen: wat is jouw geschenk aan de wereld? Vooral ook als je het gevoel hebt dat je een geschenk voor de wereld bent, dan word je een gelukkig mens. In de mate dat dat lukt. En vooral dat je dat zelf voelt en dus dat niet iedereen de hele dag hoeft te vertellen: wat ben je toch geweldig. Maar gewoon dat je dat zelf het gevoel hebt van dit klopt, dat kan doen. Daarom zijn die waarden weer zo belangrijk. Dan heb je dus het werkplan. Maar het werkplan is eigenlijk het manifestatieplan. Wat wil ik de wereld laten zien? Wat wil ik de wereld brengen? Want wat voor werk je ook doet, werk gaat uiteindelijk over dat. Ja, welk bedrijf je ook voorzien, die betekent iets voor de wereld. En niet dat hij het zelf zo ziet, maar eigenlijk is het dat. En hoe beter dat lukt... Snap je, hoe beter die voor mij dat een product kan fabriceren waar de wereld blij mee is, hoe succesvoller die is. Hoe meer mensen ervoor willen betalen. Al is geld dan hier. Dus Maar het gaat hier heel erg ook over ja, waar weer jouw ziel blij van wordt. Jouw wezen blij van wordt. En dat onderzoeken. Waar ben ik het afgelopen jaar blij van geworden? En waar ben ik nu aan toe? Want dat heeft veel te maken met zeg maar dat ja, dat je daar ook groeit en ontwikkelt en nu een ander mens bent dan 10 jaar geleden. En je misschien ook wel aan heel andere dingen toe bent dan vandaag. Dat zijn wat mij betreft belangrijke elementen. Een beetje afhankelijk dus van je situatie, dus je persoonlijk plan, je gezinsplan, relatieplan, werkplan. Relatie met vrienden, bijvoorbeeld, hoe zit het eigenlijk met mijn vrienden? Waar besteed ik mijn tijd aan?
Niet in je persoonlijke plan.
Ja. Dat is je persoonlijk plan. Ja. Goed. Zijn daar nog vragen over? Was dit interessant voor jullie?
Ja.
Nou, dan was dit mijn nieuwjaars bijdrage. En dan hebben we de gelegenheid om nog een glaasje te drinken op het nieuwe jaar. Fris of prikkelwijn gewoon.
Prosecco.
Fijn dat jullie er waren. En leuk om mee bezig te zijn met jullie samen. Dankjewel.
Dankjewel.